Voor we beginnen een klein verzoekje. Want op het moment verdien ik niets met de podcast, maar kost het wel geld om te maken. Mocht je waarderen wat ik doe en de podcast willen steunen, dan kun je een eenmalige of terugkerende donatie doen via de link in de beschrijving of op www.verhalenwordslapengaan.com/doneren. Je kunt van elke mogelijke betaalwijze gebruik maken en zo kan ik weer een jaartje de podcast in de lucht houden en af en toe een weggeefactie van een mooi boek houden. Maar goed, dan heb ik voor nu genoeg gebedeld. Heel veel luisterplezier.
Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik twee verhalen voor het eigen doos. Dit is Verhalen voor het slapen gaan. In de vorige paar afleveringen heb ik me vooral gericht op de Nederlandse literatuur. Zo heb ik Fabriekskinderen voorgelezen en de eerste vier hoofdstukken van de Max Havelaar. Daarom leek het me wel weer een keertje leuk om iets voor te lezen wat ik zelf heb geschreven. Het zal dan ook nu iets minder draaien om het analyseren van het verhaal, want ik ga niet mijn eigen werk analyseren, maar het gaat natuurlijk vooral om het voorlezen van een verhaaltje voor het slapen gaan. Ik schreef allebei de verhalen voor de schrijfwedstrijd Right Now, dat is de grootste schrijfwedstrijd voor jongeren in Nederland en Vlaanderen. Met het eerste verhaal dat ik voorgelezen deed ik mee in 2018 en het tweede in 2019. Ik won beide keren niet, maar op het moment dat ik toen die verhalen schreef voelde het iedere keer aan als het beste wat ik tot dat moment had geschreven. Maar als ik ze nu teruglees vind ik steeds vaker dingetjes wat ik nu bijvoorbeeld anders had gedaan. Het zou dan ook misschien best leuk zijn om ze een keertje te herschrijven en nog eens voor te lezen, maar voor nu lees ik ze gewoon zo los voor. Het eerste verhaal heet Blind Zicht en dat schreef ik met mijn roman in mijn achterhoofd. De roman die ik toen aan het schrijven was ging over een man die zijn vrouw en dochter kwijt was geraakt en ze later in een andere gedaante als een soort hallucinatie weer terugzag. En het verhaal dat ik nu ga voorlezen gaat over een man die na de dood van zijn vrouw langzaam blind begint te raken en er op een gegeven moment weer voor zich begint te zien. Dus op dat oppervlak lijkt het best op elkaar, maar in het verhaal wordt de man blind en in de roman niet. Dus het idee van die blindheid is eigenlijk om de thema's van de roman wat sneller aan bod te krijgen in het verhaal dan dat bijvoorbeeld mogelijk is in een lange roman. Die thema's zijn in mijn mening rouw en herinnering en de zwanen stonden voor mij symbool voor onvoorwaardelijke liefde. Want het verhaal gaat dat als de ene zwaan sterft, de ander ook doodgaat. En ik vond dat altijd wel een heel erg mooi beeld. Fun fact, ik heb het verhaal laten lezen door een schrijver, Tom Hofland. Hij schreef Lissa en Vele Vreemde Vormen. En hij heeft me toen wat feedback gegeven. Toen hij het had gelezen stelde hij ook een heel ander einde voor. En achteraf heb ik dat einde dus helemaal aangepast. En ik zal na het verhaal vertellen wat het originele einde was. Dat is misschien wel grappig. Dan zal ik jullie nu niet langer ophouden met context en gewoon beginnen met lezen. Dit is Blind Zicht. Blind Zicht. Hij wreef zich in de ogen en dacht dat hij gek werd of langzaam doodging. Hoewel de zon scheen en hij zijn ogen wagenwijd open had, bleef de wereld voor hem in duisternis gehuld. Het was waar. De afgelopen maanden was zijn zicht langzaam achteruit gegaan en deed zijn omgeving zich troebeler voor dan vroeger. Maar de laatste dagen was het ineens snel gegaan. Een week geleden kon hij zelfs nog, al was het met moeite, lezen. Nu sloeg hij het boek dat nog op zijn schoot lag met een klap dicht en stopte het op de tast zo diep mogelijk weg in de kast. Hoewel hij de weg terug naar zijn stoel kende, liep hij voorzichtig. Op het moment dat hij de stof onder zijn vingers voelde, draaide hij zich om en liet zich met een zucht vallen. Ergens was het een opluchting, vond hij, dat hij niet meer zien kon. Het gaf rust. Hij hoefde nu zijn best niet meer te doen om kleuren en voorwerpen van elkaar te onderscheiden. Alles was nu zwart. Bovenal, hij kon nu nergens meer door afgeleid worden. Door de waas van zijn blik kon hij voorheen nog altijd de ingelijste foto's op de vensterbank zien of de schilderijen van zwanen die ze zelf had geschilderd omdat ze haar om de een of andere reden altijd hadden gefascineerd of de woorden die zij zo inspirerend had gevonden en aan de muur had gehangen of het boek dat nog in de kast stond waaruit ze meest had voorgelezen of de stoel waarop ze altijd had gezeten of de rode wijnvlek op het tapijt of het kuiltje in de tafel van die keer dat ze er een fles wijn op had laten vallen of het gescheurde behang waartegen zij de avond voor ze stierf een glas aan gruzelementen had gegooid. Hij was toen wel slechtziend, maar dit ontnam hem nog niet zijn tranen. Nee, ze was niet gestorven door een ongeluk. Ze was niet van een flat gesprongen, door waanzin van de wereld gedreven, door een vrachtwagen die ze niet zag aankomen overreden, en ze had zichzelf ook niet de dood ingedronken. Ze stierf in haar slaap, naast haar man, met wie ze enkele uren daarvoor nog ruzie had gehad. Het ging om niets. Het ging nooit ergens om. Dit was juist hetgeen dat hem nu zo kwaad maakte. Niets. Die bewuste ochtend was de zon door de gordijnen gekropen en had hem op zijn schouders getikt, zijn wakker geschud. Hij rolde zich op zijn zij en keek in het gezicht van zijn vrouw, dat enigszins bleek was. Ze lag er zo vredig bij, haar ogen dicht en haar handen onder haar kussen. Het duurde enkele minuten voor hij merkte dat het dekbed niet op en neer ging, dat ze niet ademde. Hij was wakker geworden naast het koude, dode lichaam van zijn vrouw. Een ervaring die hij nooit iemand zou toewensen. Als een beest schudde hij haar door elkaar en in de laatste wanhoop belde hij een ambulance. Natuurlijk was het te laat. De hulpverleners hebben hem honderden keren de doodsoorzaak proberen uit te leggen, maar het is hem nooit bijgebleven. Het maakt ook niet uit, het huis bleef bij elke verklaring even leeg. Als een bezetene zat hij in zijn stoel met opgetrokken knieën in de leegte te staren, gek wordend van de oorverdovende stilte. Hij had niets. En juist door dit niets leek er iets in zijn hoofd, in zijn brein, te knappen. Nu, gehuld in volledige duisternis, was het een ander niets dat hem juist rust gaf. Niets zou hem nog afleiden. Niets zou hem nog herinneren aan zijn overleden vrouw. Niets zou hem nu nog tot tranen kunnen brengen. Die middag, nadat hij zijn volledige blindheid had geaccepteerd, zat hij dan ook met een brede glimlach in zijn stoel. Een week na haar dood merkte hij voor het eerst dat hij een brief met condolences minstens een armlengte voor zich moest houden om het fatsoenlijk te kunnen lezen. De inhoud van de brief had hij nooit tot zich genomen. Toen hij eenmaal had beseft dat hij niet meer normaal kon zien, had hij de brief in de prullenbak gegooid en was regelrecht naar de opticien gewandeld voor een test. Wat bleek, zijn ogen waren achteruit gegaan en de opticien had een bril of een laseroperatie aangeraden, waardoor het niet erger zou worden. Hij had bedankt, zou er niets aan laten doen en was triomfantelijk naar huis gelopen. Waar hij zich had opgesloten. Langzaam verging dus zijn zicht, en hoe slechter hij kon zien, hoe stiller hij bleef zitten. Toen hij nog slechtziend was, liep hij soms de trap nog eens op en neer, zonder specifiek doel, maar nooit ging hij de deur uit. Daar was geen sprake van. Ondanks de tranen die zo nu en dan nog vloeiden, werd het geheel steeds minder en leek zijn verleden samen met zijn wereld zoals hij die zag te vervagen. Niets. Zijn blik, zijn hoofd en gedachten zaten allemaal vol met niets. Althans, dat dacht hij. Het was op een doodgewone ochtend dat hij zich buitengewoon stoorde aan de bladblazers waarmee de straat werd ontdaan van de tekenen van de herfst. Normaal zou hij het geluid weg hebben gefilterd, maar vandaag, waarom wist hij niet, kon hij het niet uit zijn hoofd zetten. Hij begon te zweten. Het geluid zat hem dwars. Dit moest stoppen, vond hij. Dus hij stond op vanuit zijn stoel en stampte naar de voordeur, zonder ook maar ergens tegenaan te stoten. Bij het openzwaaien van de deur begroette een fraaie wind hem. De geur van verrotte bladeren drong zijn neus binnen. Het geluid van de bladblazers viel weg. Hij genoot van de serene rust. Hij merkte dan ook niet, hij kon het natuurlijk niet zien, dat twee zwanen aan de overkant van de straat uit de sloot gewaggeld kwamen. Het was het geluid van deze zwanen dat hem weer op de wereld bracht. Alsof hij van een wolk viel en ter aarde stortte. Hij slikte en dacht aan zijn vrouw. Juist op dat moment draaide hij zich om, zijn ogen nog steeds gesloten. In de gang stond ze, zijn vrouw. Zo springlevend als de laatste avond dat hij haar had gezien. Haar diepe, blauwe ogen keken hem doordringend aan. Grijze haren golfden elegant langs haar gezicht. Hij wilde zich tegen haar lichaam aandrukken, maar zijn voeten leken aan de vloer vastgelijmd te zijn. Even leek het alsof hij zijn zicht weer terug had. Zo levensecht waren zij en de gang waarin ze stond. Hij kon zelfs zien hoe het licht van een peertje aan het plafond haar silhouet op de vloer tekende. Wat waren het, de zwanen? Vroeg ze. Haar stem. Licht, zacht, zwevend. Hij haalde zijn schouders op. Of iets anders. Ja, de zwanen, zei hij. Ze glimlachte. Dat deed ze altijd wanneer ze wist dat ze gelijk had. Dan zette ze haar glimlach op. Hij haatte het. Zijn hoofd schuddend liep hij langs haar heen, met waterige ogen en zonder haar aan te raken. Hij liet zich vallen in zijn stoel en staarde naar het tapijt, dat nog steeds hetzelfde patroon had als voor hij zijn zicht verloor. Ook de rode wijnvlek zat er nog. Hij keek de kamer rond en herkende alles. De foto's op de vensterbank, de schilderijen van de zwanen, de stoel, het kelkje in de tafel en de scheur in het behang. Hij zuchtte. Zijn vrouw kwam de kamer binnen. Waarom doe je dit jezelf aan? Geen antwoord. Hoe weet je dat ik eruit zie? Vroeg ze. Hij hield zijn mond stijf dicht. Oké, nu zeg je lekker niks. Ook goed. Terwijl ze het zei, liep ze langzaam naar hem toe. Stop, zei hij. Ik doe niets. Stop, zei ik, alsjeblieft. Hij plantte zijn handen voor zijn ogen, jankte als een kind. Kom hier, zei ze. Geef me een kus. Langzaam kwam hij omhoog, staarde haar voor een moment twijfelend aan en wankelde naar haar toe. Op nog geen centimeter afstand van haar lichaam stopte hij. Hij sloot zijn ogen, haar gezicht verdween in het zwart en hij bewoog zijn hoofd naar voren, klaar om haar zachte, vochtige lip op de zijne te voelen. Maar er kwam niks. Natuurlijk niet. Hij stortte in, zakte op zijn knieën, het hoofd gebogen. Door de waas van zijn tranen zag hij haar voeten dichterbij komen en even later zat ze op haar hurken en sloeg ze haar armen om hem heen. Haar warmte kon hij niet voelen, haar parfum niet ruiken, haar lippen niet proeven, haar ademen niet horen. Hij kon haar alleen maar zien. De manier waarop hij daar zat, tanden knarsend, vuisten ballend met een waas voor zijn ogen, was angstaanjagend. Hij stond op, schreeuwde in het niets naar zijn vrouw. Hij wilde haar slaan en het voelen, haar bloed ruiken, zijn tanden in haar huid zetten en het proeven, haar tot gillen brengen en het horen, dat het in zijn botten zou snijden. Hij wilde beetje bij beetje sterven en het voelen. Sterf, schreeuwde hij, blijf dood en verdwijn. Maar ze bleef staan, met een glimlach op het gezicht. Een traan stroomde over zijn wang. Hij ving hem op met zijn tong. Zout. Hij wist dat het zo langer niet kon en snelde naar de keuken. Het bestek kletterde in de keukenlaad die hij had opengetrokken. De messen sneden in zijn vingers terwijl hij zocht naar iets pots, een priem of een botermesje. Eenmaal terug in de woonkamer met een mes in zijn handen, stond zij er nog steeds, met diezelfde lach. Hij stak het mes in de lucht. Als je niet verdwijnt, doe ik het. Ze zei niets. Ik zweer het, ik steek ze eruit. Ze maakte geen aanstalte weg te gaan. Met twee hevig trillende handen zette hij het mes onder het oog en na nog even te hebben gewacht, zette hij druk. Pas toen hij beide ogen uit de kassa had geprikt, toen hij kermend van de pijn op de grond lag en nog steeds de lach van zijn vrouw kon zien, besefte hij dat hij was vergeten dat hij blind was. Hij vervloekte zijn zicht, zijn vrouw en bovenal zichzelf. Rode tranen vloeiden vanuit twee lege, donkere holtes op het tapijt. Ze vermengden zich met de wijnvlek, gelijk een innige verstrengeling. Voor het verhaal had ik gezegd dat ik het had laten lezen aan Tom Hofland en dat hij een ander einde voor had gesteld. In de uiteindelijke versie steekt de man dus zijn eigen ogen uit, maar in het origineel pakt de man een groot vleesmes uit de keukenla en steekt zichzelf dood, om zo weer bij haar te kunnen zijn. Maar goed, achteraf was dat natuurlijk hartstikke cliché en Tom zei dat hij dacht dat er het hele verhaal naartoe werd gewerkt dat hij zijn eigen ogen uit zou steken en daarom heb ik uiteindelijk dat ervan gemaakt. Wat ook best grappig is, toen ik het een keer voorlas op een open avond van de studie, zag ik op de eerste rij iemand zitten die een heel vies gezicht trok toen ik het stukje voorlas waarin hij zijn ogen uitstak. Wat op zich logisch is, want het is gewoon smerig, maar ik vond het wel grappig dat dat laat zien dat een verhaal iets gemaakt van woorden dus een fysiek gevoel bij iemand kan veroorzaken. Nou, tot zover blind zicht. Het volgende verhaal heet Eindeloos Vallen. En ik weet nog dat toen ik dit verhaal bedacht en Oostenrijk op mijn bed zat, met mijn laptop op schoot, en ik was er zeker van dat het verhaal te ambitieus was. Ik had geen idee hoe ik wat ik in mijn hoofd had op wilde schrijven. Er moest voor mijn gevoel veel te veel gebeuren en ik moest veel te veel vertellen en impliceren binnen 2000 woorden. En dat zou voor mijn gevoel heel erg lastig gaan worden. Ik denk achteraf dat het aardig gelukt is en het is een van de verhalen waar ik het meest trots op ben, maar ik denk nog wel dat het veel beter kan. In het verhaal wordt er bijvoorbeeld veel gewisseld tussen heden, verleden en weer een ander verleden, dus er kan soms sprake zijn van een informatieoverflow. Misschien dat als ik er bijvoorbeeld meer woorden voor had gehad, het dan beter uit de verse zijn gekomen. Het verhaal gaat over een alleenstaande man in een dorpje in Ierland, aan de rand van de eerste kliffen. Stiekem heeft hij een oogje op Mirjam, een vrouw die zwanger is van een andere man, maar een miskraam krijgt. Het verhaal richt zich op hoe de hoofdpersoon daarmee omgaat en de focus ligt vooral op de relatie tussen de man en Mirjam. Tot zover de context. Dit is Eindeloos Vallen. Eindeloos vallen. Iedereen wist het eigenlijk al. Je kon aan haar zien dat er iets mis was. Tenminste, dat is wat ze me hebben verteld en achteraf is het makkelijk praten. Er werd hier vaak makkelijk gepraat. Het was een afgelegen dorp in het westen van Ierland en de enige landweg die er vandaan naartoe leidde was te smal voor het hele dorp om over te vluchten. Aan de andere kant lagen de eerste kliffen, de bewoners bleven dus. Het was zo'n dorp waar iedereen elkaar kende. Het was er ook een plek voor mensen die leefden van hun rol of zich graag ergerden aan de beknelling van een kleine gemeenschap. Ik wist niet goed waarom ik er woonde. Misschien kwam het door het mysterie, die als een mist over het dorp hing. Mijn buurvrouw woonde er in ieder geval voor de roddels. Zij was degene die me had verteld over Mirjam. Ze had gezegd dat het hele dorp het al had geweten, dat iedereen met een beetje mensenkennis het alleen al aan haar gezicht had kunnen zien, dat je het zelfs kon zien aan de manier waarop ze liep. Ik zelf keek alleen naar haar bolle buik en haar stralende ogen. De baby was bebloed uit haar gevallen. Ze had gegild en gejankt. Ze had het kind vastgeklemd en de verpleegster die het bij haar weg had gehaald gewurgd als haar man haar niet tegen had gehouden. Buurtbewoners vertelden later dat ze haar buiten hebben kunnen horen krijsen. Toen waren ze snel doorgelopen om het tegen anderen te vertellen. Ik hoorde het van de buurvrouw, die bijna niet uit haar woorden kwam. Haar ogen fonkelden. Mirjam had een klein stukje geschreven voor in de krant, met daarin een vrije uitnodiging voor iedereen die hun medeleven wilde tonen. Maar buiten de moeder, de vader en de priester was er niemand naar de begrafenis gekomen. Ik was er ook, maar dat wisten ze niet. Ik stond op een afstand van achter een boom toe te kijken. Ik weet nog goed hoe Mirjam eruit zag. De zwarte jurk sloot mooi om haar lichaam. Ze had speciaal voor deze dag make-up opgedaan. Alsof ze haar overleden kind wilde laten zien hoe knap ze was. Ze hield haar handen voor haar ogen, liet zich omhelzen door haar man. Ik had het dalen van de kist gemist. Ze kwam haar huis niet meer uit. Dat heb ik niet van anderen gehoord, ik heb het met mijn eigen ogen gezien. Ik zat op zolder en schreef stukken voor de krant. Verder had ik niets. Geen vrouw, geen vrienden, alleen het raam met het uitzicht op Mirjams huis, dat ik een week na haar miskraam had laten plaatsen. Ik betrapte mezelf erop dat ik vaker naar buiten staarde dan dat ik werkte. Haar man kwam nog wel buiten. Op een dag zag ik hem de deur achter zich dicht doen en na een korte aarzeling richting mijn huis lopen. Even later hoorde ik de deurbel. Goedemorgen, buurman, zei ik. Ja, morgen. Hij wreef over zijn kin. Het was een kleine man, ik was makkelijk een kop groter. Zeg, zei hij, ik zag dat je aan het verbouwen was. Hij keek naar het zolderraam. Ach dat, je kunt het eigenlijk net geen verbouwing noemen. Juist. Nee, natuurlijk. Hij zette zijn arm in zijn zij, begon met zijn voet op de grond te tikken. Ik wachtte af. Werk je ook op zolder? Vroeg hij. Ik had licht nodig en uitzicht, dat helpt bij het schrijven. Ja, nee, natuurlijk. Ik vroeg me af, waarom heb je het raam aan deze kant geplaatst? Voor het uitzicht op zee. Anders kijk ik tegen grijze daken aan, daar kan ik niks mee. Juist. Ik dacht alleen, ik hoorde dat je vroeger goed bevriend was met Mirjam. En ik dacht, ik zal wel in de war zijn. Het zijn gekke weken geweest. Ik zie dingen die er niet zijn. Goedemorgen, buurman. Ik deed de deur achter hem dicht en schoot naar de zolder. Ik kon nog net zien hoe Mirjam haar blik afwendde en de gordijnen dichttrok. De tweede keer had ik er iets aan kunnen doen. Ik was net buiten bezig toen ik Mirjams driejarige zoontje de poort open zag doen. Uit de gieter in mijn hand bleef water stromen. Ik hield mijn blik gericht op de poort. Er kwam niemand achter hem aan. Het zonlicht weerkaatste op zijn blonde, korte stekels. Hij boog voorover, plukte een paardenbloem en staarde ernaar. De zaadjes dwarden de lucht in toen hij blies. Het kind huppelde erachteraan, had niet in de gaten dat hij langzaam de rand van de klif naderde en steeds verder verwijderd raakte van zijn ouderlijk huis. Het was alsof er een film voor mijn ogen werd afgespeeld en ik vastgebonden zat. Alsof ik stond te kijken naar een bewegend schilderij. Ik zag hoe hij over de rand struikelde, de restanten van de paardenbloem losliet en viel. Eindeloos viel. Rond de bloemen was een grote plas ontstaan. Hun kopjes hingen naar beneden, druppelden nog na. Het was bijna alsof ze verdronken waren in hun eigen tranen. Ze hadden dat kind nooit Cliff moeten noemen, zei mijn buurvrouw een week later. Ze lachte er niet bij. Hoofdschuddend liep ze weer terug naar haar huis. Achteraf merkte ik dat mijn vuist gebald was. Het was een best ventje, deed geen vlieg kwaad. Wanneer zijn vader niet thuis was en naar buiten speelde met Mirjam, kwam ik vaak langs. Cliff herkende me, wist zelfs mijn naam al uit te spreken. Mirjam zat naast hem op de grond. Is je man er niet? Vroeg ik. Hij is net weg. Zonde. Er zat iets pijnlijks in haar glimlach. Ik knielde naast Cliff neer, aaide over zijn boel. Hij lijkt op zijn vader. Van wie zijn die ogen? Ze stond op. Ik zal jullie even alleen laten, zei ze, terwijl ze zich omdraaide en een traan van haar wang veegde. Ik wilde nog iets zeggen, maar wist niet wat. Voor ik iets had bedacht, was ze alweer door de poort verdwenen. Carrick, mompelde Cliff. Het kind kwam naar me toe, leunde op mijn knieën. Op zijn gezicht zat een brede lach. Hoe kon het ook anders? Kon hij weten dat zijn moeder elk uur van de dag aan zijn grote broer dacht en dat het dorp zich als een muur om hem heen sloot? Man, wat word je groot, fluisterde ik. Hij tilde zijn gezicht op. Twee smaragdgroene ogen keken me glunderend aan. Na de miskraam zei haar man een tijdje niks tegen me. Toen hij 's ochtends weer naar me begon te zwaaien, we waren inmiddels al bijna een half jaar verder, besloot ik bij Mirjam langs te gaan. Ze deed open met een gebroken glimlach. "Ah, Garrick," zei ze, en trok de deur verder open. Er drukte iets op mijn borst. Ik haalde moeilijker adem en schraapte met mijn nagels over het leren bankstel. Mijn blik ging door de kamer. Er was nergens een herinnering aan het doodgeboren kind te vinden. "Het is fijn dat je gekomen bent," zei ze. Ze zette de thee op tafel en kwam naast me zitten. Onze schouders raakten elkaar. Ik voelde haar warmte. "Ik wilde weten hoe het met je was." "Beter, maar ik denk nog vaak aan hem. Er gaat geen minuut voorbij." Ik wist niet goed wat ik moest zeggen. Ik wilde haar hoofd op mijn schouder laten rusten, haar omhelzen en troosten. In plaats daarvan zei ik niets en staarde ik voor me uit. "Ik heb altijd geweten dat voornamen iemands leven weerspiegelen," zei ze. "Leg uit." "Mijn naam betekent zee van leed." Ik dacht even na en zei, "Het had iedereen kunnen overkomen." "Maar waarom dan ik?" Het was stil. Als je goed luisterde kon je de wind horen suizen en de golven tegen de wanden van de kliffen horen slaan. "Sommige vragen hebben geen antwoord," zei ik. Ze keek naar me. Haar ogen waren vochtig. "Het is fijn dat je gekomen bent," fluisterde ze. Onze handen lagen dicht bij elkaar. Opeens voelde ik haar huid. "Je hebt van die mooie ogen," zei ze. "Groen, als smaragd." Ik weet nog hoe zacht haar lippen waren. Op een zomerse avond, enkele weken na de dood van Cliff, staarde ik vanuit mijn zolderraam naar het huis van Mirjam. Het licht was nog aan, gedaantes bewogen door het huis en verschenen voor het raam. Haar man stond met zijn rug naar het glas. Ik kon Mirjams gezicht goed zien. Over haar wangen liepen tranen. Hij maakte wilde gebaren met zijn armen. Mirjam hoorde het aan, probeerde de stroom van tranen tegen te houden. Hij draaide zich om en wees naar mijn huis. Hij zag me zitten en verstijfde, alsof hij in de ogen van Medusa had gekeken, twijfelde even en trok toen met een ruk de gordijnen dicht. De volgende ochtend werd het dorp gewekt door geschreeuw en een dichtslaande voordeur. Mirjams man was naar buiten gekomen met een grote rugzak. Nieuwsgierige blikken verschenen achter de ramen van de huizen. Hij haalde zijn fiets uit de schuur, stapte op en begon simpelweg te fietsen. Zonder om te kijken trapte hij het dorp uit en kwam niet meer terug. De dorpelingen kwamen hun huizen uit, begonnen te fluisteren. Mirjam keek hem na en liet, toen hij eenmaal uit het zicht verdwenen was, haar schouders en de jaloezieën zakken. Er waren dagen waarop ze niets deed dan bij het raam staan en naar de rand van de klif turen, alsof haar kinderen uit het niets weer tevoorschijn zouden komen als ze lang genoeg bleef staren. Een paar maanden later viel ze haar kind achterna en verdween ze in haar zee van leed. De politie belde bij me aan. Ze had op haar keukentafel een briefje gevonden. "Garrick, ik heb je naam voor je opgezocht. Het betekent rotsige klif. Tot ziens, Mirjam." Tranen druppelden op het papier. De inkt vertroebelde. Ik liet me vallen op de bank en weet niet hoe vaak de zon op is gekomen voordat ik eindelijk weer tot iets in staat was. Ik kwam mijn huis niet meer uit en was zo gewend geraakt aan het geluid van de deurbel dat ik hem niet meer hoorde. Dagenlang staarde ik naar de klif en vroeg me af hoe het was om te vallen. Eindeloos te vallen. Dat was het alweer. Zoals ik al zei loopt het heden en verleden heel erg door elkaar heen, alleen kan ik niet zo goed beoordelen hoe storend dat is voor een lezer, omdat het verhaal in mijn hoofd duidelijk is omdat ik het zelf heb bedacht. Ik zou graag horen wat jullie van het verhaal vinden, en dat kan tegenwoordig ook, want ik heb sinds kort een Instagram en een Facebookpagina onder de naam Verhalen voor het Slapen Gaan. Daar kan je me makkelijk een berichtje sturen en je kunt het volgen voor updates, foto's, achter de schermen, voor zover er achter de scherm dingen zijn, en voor ik hoop nog heel veel andere dingen. Dus, dat. Dan rest me niets meer dan jullie heel erg bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je nou feedback hebben of wil je me gewoon een berichtje sturen, dan kan dat via anchor.fm/verhalenvoor het slapen gaan en dus tegenwoordig ook via Instagram en Facebook. En dan zie/hoor ik jullie volgende week. Voor nu, goede nacht. Slaap zacht.